Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Beste luisteraar, fijn dat u luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ruud Peethoff. En in deze podcast neem ik u mee naar wat er allemaal op je afkomt als overheid, gemeente, politie, als een Amerikaanse president besluit om naar jouw land toe te komen.
Dit is District 3. Verhalen van achter de schermen bij de Haagse politie, beleefd en verteld door Ruud Peethoff.
Nederland is dan weliswaar een klein land, maar we hebben toch in totaal 3 presidenten gehad die wel iets meer, maar de 3 grote bezoeken die zijn van de presidenten Bush in 1991, Clinton in 1997 en de laatste in 2014 was natuurlijk Obama, maar daarover later meer. Ik had het geluk dat ik betrokken was bij het bezoek van Bush. En bij dat soort grote evenementen, dat was toen natuurlijk nog gewoon de gemeentepolitie Den Haag, hadden wij de structuur die we ook altijd met Prinsjesdag gebruikten. En dat betekende dat het gebied verdeelde in vakken. En voor Prinsjesdag is dat natuurlijk heel makkelijk. Hè? Dat is het gebied rond het paleis. Vak 4 is het gebied rond de Ridderzaal. En 2 en 3 zijn 2 vakken in de route. Wat je dan doet vooraf is kijk naar het programma, in dit geval van zo'n president, president Bush. Kijk waar die gaat logeren, waar die naartoe gaat. En daar maak je ook weer vakken van met een vakcommandant. En afhankelijk van de plekken die erin zitten, zorg je dat er een locatiecommandant is om die details verder goed uit te werken. Nou, hij zou natuurlijk naar het Binnenhof gaan. Bush logeerde in Paleis Noordeinde. Allemaal prima plekken die goed te beveiligen zijn. De Amerikaanse ambassade was natuurlijk eigen grondgebied met Marines die daar erg goed. En de rest van de omgeving is dan veel meer voor de politie. Dus daar worden ruim van tevoren wordt er gekeken hoe verplaatst hij zich van A naar B. Wat zijn de dreigingen onder route? We wisten dat Bush zou, omdat hij daar de Pelgrimsvaders, heeft hij nog relaties mee in Leiden. Dus we wisten zeker, hij zou ook een bezoek brengen aan Leiden. En op zich is dat allemaal wel een beetje spannend, maar allemaal goed te overzien. Maar het wordt pas echt spannend als de Amerikaanse beveiliging komt, de Secret Service. Die komen, het liefste nemen ze echt alles van je over. Maar goed, we hadden ons natuurlijk goed voorbereid, dus er was een structuur. En gelukkig hebben die Amerikanen een soort gelijke structuur. Dus je kon vrij snel een band opbouwen. Je kreeg je eigen Amerikaanse Secret Service contactpersoon. En dat die organisaties liepen best redelijk parallel op elkaar af. En we haalden natuurlijk ook alles als Nederlandse politie uit de kast. Het was de tijd dat het nog best nieuw was dat je helikopters had met camera's eronder. En die camera's waren in die tijd al heel erg goed, waren de camera's toen. Dus wij hadden ook alles uit de kast, routes verkend met helikopters en al dat soort dingen. Dat Binnenhof is natuurlijk een redelijk gestructureerd. Je hebt 3 poorten. Je kan van de ene kant erin, kan de andere kant eruit. Daar kan je prima hekken neerzetten. Dat ministerie van Algemene Zaken, waar je nu niet meer kan komen vanwege de verbouwing. Maar toen nog wel gewoon, daar werden alle gasten ontvangen. Allemaal heel goed te beveiligen. Er was een geselecteerd aantal gasten wat dan op het Binnenhof mocht staan, achter de hekken. En wij hadden ook bedacht, we wisten dat er was een operatiekamer gereserveerd in het Westeinde ziekenhuis. Dus wij hadden als lokale politie al bedacht, nou, zo komt hij aan. Het is hartstikke veilig. We weten iedereen wie binnen zit. Geselecteerde mensen achter de hekken. En daar, de president kan er aan de andere kant van het buitenhof, kan hij er weer uit. Dus allemaal prima. Tot de Secret Service kwam. En die bekeken dat. En ja, er is maar één man belangrijk in de wereld en dat is hun president. En toen ontstond het volgende situatie dat ze schouderden dat Binnenhof, wat ze natuurlijk ook helemaal nog niet kenden, zagen dat daar dranghekken stonden en dat daar mensen zouden staan en dat er ook nog heel veel media buiten zou staan. En die zeiden op een gegeven moment, ja, we houden rekening met het feit dat er op het Binnenhof een aanslag gepleegd wordt op onze president, dat er op hem geschoten wordt. Dan komt uit de motorgate die erachter rijdt. En ze kwamen dus, dat heeft iedereen tegenwoordig wel eens een keer gezien, hè, met al het spul brengen ze allemaal zelf mee. De auto van de president en beveiligen. Dat is een heel circus wat er dan aankomt. Nou, dat was ook met Bush al zo. En die zeiden, nou, Dan komt eerst uit komt de eigen arts. Stel dat er geschoten wordt, komt de president onderzoeken. En is niks bijzonders, dan gaat het proces gewoon maar. Maar stel dat hij geraakt wordt, dan geven we gas en rijden we in ene keer door naar het Westeinde ziekenhuis. Waarop wij zeiden, hoe stelt u zich dat voor? Er staan hekken, er staat publiek. Er is buiten volk. Wij rijden in één keer. Dat was de enige boodschap. Dus wij zeiden tegen elkaar, ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Ik bedoel, je kan het niet zo organiseren dat die route ook helemaal... Uiteindelijk zijn we maar uitgegaan van onze eigen overtuiging dat we de beveiliging goed op orde hadden. Dat er geen aanslag gepleegd zou worden. En tegen de collega's die bij de hekken van het buitenhof stonden, zeiden we: als je nou ziet dat die auto in één keer heel hard gaat rijden en al die motorrijders die ervoor rijden of heel hard meerijden of wegstuiven omdat ze ook de motor nog niet gestart hebben, probeer dan heel snel de hekken los te halen en ren heel hard weg. Want tegen dat beest, want zo heet die auto, daar is niet te rijden. Nou, het is allemaal goed gegaan. Bezoek aan het Binnenhof. Maar daar deed zich wat anders voor. Op een gegeven moment, we hadden echt goed contact met die Amerikanen. En op een gegeven moment komt er een telefoontje. Of Jan-Karel Nubé, locatiecommandant van de Amerikaanse ambassade. En zijn vakcommandant, ondergetekende. Even naar de ambassade wilde komen, want er was een veiligheidsissue. En wat was het veiligheidsissue? De vrouw van de attaché, die daar aan het Smitswater woonde, die had een visioen gehad. En die had van dat visioen een tekening gemaakt. En dat visioen was, er zou een aanslag gepleegd worden op de Amerikaanse president. En die tekening, die had ze gemaakt. En als je nou heel veel fantasie had en heel creatief, dan zou je je kunnen voorstellen dat die aanslag gepleegd werd vanaf een woning aan het Smitswater. Waar je zicht hebt op de achterkant van de Amerikaanse ambassade. En ja, dat was dus het risico. Dat was het veiligheidsissue. En die Secret Service die was zo overtuigd dat dat visioen klopte, dat ze wilden dat wij daar maatregelen opnamen. En die maatregelen waren sowieso al een beetje out of the box. Want ik herinner me nog dat ik met mijn eigen counterpart de omgeving van de Amerikaanse ambassade aan het schouwen ben. En dan kijkt hij zo omhoog en kijkt hij naar het dak van de Koninklijke Schouwburg, die daar natuurlijk tegenover staat. En dan is het eerste wat hij zegt: that's a very nice place for a sniper. Waarop ik zeg, nou, in Nederland leggen we geen snipers op het dak van Schouwburgen om... ik zeg, het gebeurt gewoon niet. Toen dacht hij nog een hele slimme oplossing. And a sniper with only binoculars. Ik zeg, nou, dat geloof ik niet, dat hij er alleen maar met een verrekijker gaat liggen. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid van het dak van de Koninklijke Schouwburg. En jullie blijven maar gewoon op de grond. Maar dat is de hele mindset van die mannen natuurlijk. En wil je die een beetje koest houden, wat er dan ook altijd gebeurt, dat was de routes die presidenten volgden. Die werden helemaal gebomcheckt van tevoren. De riolen werden gecontroleerd. De putdeksters werden dichtgelast om maar te zorgen dat je kon zeggen, nee, het is allemaal gecontroleerd. Het is veilig, dus uw president kan er gewoon overheen. Maar wij zaten natuurlijk wel met die... Ja, en het was een hele lastig gebied, want iedereen kent natuurlijk de voorkant van de voormalige Amerikaanse ambassade. Maar die achterkant zit best ingewikkeld in elkaar. Die grenst natuurlijk gewoon aan de gebouwen van de korte arm van het Lange Voorhout. Het Smitswater grenst eraan. En de president zou van de Smitswaterkant af zou die de ambassade ingaan. Maar dat kon niet uit het zicht. En de oplossing die de Secret Service toen bedacht was, nou, dan ontruimt de politie toch gewoon alle woningen aan het Smitswater. Want dan weet je zeker dat er niemand zit. En als er dan niemand zit, is die verdacht en die kan je van het dak afschieten. Een beetje de houding van de Secret Service. Nou, proberen uit te leggen dat dat in Nederland ook niet zo werkte. Dat je niet zomaar mensen uit huis kon zetten en zo. Ja, het was toch wel een enorm issue. En ik herinner me toen dat we hadden een paar jaar daarvoor hadden we ook een hele grote Europese topconferentie gehad. Ook met de Europese wereldleiders. En die hadden een bijeenkomst gehad in het Kurhaus. En de afstand tussen het plek waar ze uit de auto konden stappen en het koerhuis in konden gaan, was best lang. En die was zo lang dat ook men zich toen al zorgen maakte over eventuele schutters vanuit die hoogbouw die daar was en die woningen die daarvoor stonden. Dus daar moesten we wat mee. En we hadden toen voor die gelegenheid zijn er hele grote stalen, noem het maar een soort zwaar kamerscherm, kogelwerend kamerscherm, aangeschaft met een dak erop. Zodat je een tunnel kon maken, waar wat je bij chique hotels wel eens ziet, van een mooie entree voor dat de gasten droog binnen konden komen. Nou, dat was dan nu kogelwerend. De auto kon stoppen en dan konden de regeringsleiders de kogelwerende de tunnel in. En dan zo het gebomcheckte koerhuis. Die dingen hadden we zelf aangeschaft als gemeente politie Den Haag was de gemeente. Dus die waren nog in bezit. En dat beeld, dat doemde ineens voor mij op. Die waren loei en loei zwaar. En de situatie achter die Amerikaanse ambassade, waar ze dan neergezet zouden worden, want dat zag de Secret Service nog wel zitten. Als je kogelwerende platen neer zou zetten, een kogelwerende muur zou maken, nou ja, dan mochten die mensen wel in huis blijven zitten. Want er kon dan niet zo gek veel gebeuren. Maar dus wij contact opgenomen met onze hoofdhuishoudelijke dienst. En zei van Rob, hebben wij die platen nog ergens staan die we toen gebruikt hadden? Ja, die hadden we nog wel. Nou, kan je even komen om uit te leggen hoe die dingen eruit zijn en welke waardes die hebben. Kogelwerende waardes die hebben. Dat is nu ook allemaal vastgelegd. En overtuig jij nou even die Amerikanen dat we die platen kunnen gebruiken. En dat de rest van de wereld gewoon door kan gaan. Dat lukte redelijk. Dat kon hij uitleggen. Het enige probleem was, voor het koerhuis kan je een vrachtwagen neerzetten. Die kan je met die kraan die platen eraf laten dragen. En dat kan je als een soort zware Mikado kan je dat in elkaar zetten. Maar die situatie achter die Amerikaanse ambassade was heel anders. Dat was, moest naar beneden. En dat zagen we niet 1, 2, 3 gebeuren met een kraan. We hadden het materiaal. Alleen de vraag was, hoe krijgen we dat daar? Nou, we zaten daar om tafel met dus ook de Secret Service man van de Amerikaanse ambassade. En die zei ineens, ik heb wel een idee. En die pleegde een paar telefoontjes en toen kwam de sergeant van de Marines binnen. En Jan Karel beschrijft heel plastisch, het was een vrij klein gedrongen man die waarschijnlijk net zo breed was als dat hij lang was van het trainen en de desbetreffende biceps. En die man werd uitgelegd wat de bedoeling was en wat we heel graag wilden. En dat we dus platen hadden die normaaliter eigenlijk alleen met een kraan verplaatst werden, maar die moesten dus van de vrachtwagen op een rij gezet werden. En die sergeant die kijkt dat zo aan en die zegt, no problem sir, 2 Marines will do that. En verdomd als het die waar was. Die mannen waren zo ongelooflijk sterk dat wat we bij het koerhuis met een kraan hadden moeten doen, want we konden hem natuurlijk wel van de vrachtwagen aftillen. En vervolgens kwamen er een paar Marines en die tilden hem op alsof het werkelijk een gewoon muurtje was. En die hebben dat keurig opgesteld. En daarachter is heel veilig de Amerikaanse president langsgekomen. En ik moet zeggen, dat doen die Amerikanen dan wel heel erg goed. Hè. Die zijn je dan ook wel heel erkentelijk voor de goede samenwerking. En dan hebben ze echt een supergoeie PR-machine voor elkaar. Dan worden er een aantal mensen die uit het land die de president ontvangen hebben, die worden geselecteerd. En ik behoorde tot de gelukkigen. En dan wij werden keurig netjes opgesteld in de kelder van de Amerikaanse ambassade. Op de weglooproute van de president. Die ambassade zou weggaan, zou die naar weer teruggaan. En wij stonden dus keurig netjes met een aantal mensen opgeleid. Krijg je keurig een hand van de president. Die bedankt je dan netjes voor wat je gedaan hebt. Niet inhoud, maar wel. En dan staat er een fotograaf bij. Die maakt van dat moment feilloos een goede foto. En dan krijg je een paar weken later keurig netjes de foto toegestuurd met je naam erop en een bedankje en de handtekening. Laten we aannemen, de handtekening, echte handtekening van de president. En dat doen ze echt heel erg goed. Ik weet wel, er zijn collega's die waarschijnlijk nu nog steeds manchetknopen hebben van andere staatsbezoeken. Want die begeleiden dan, het is tijd geweest dat het vliegveld Valkenburg, waar nu de soldaat van Oranje al sinds mensenheugenissen staat, nog echt een vliegveld was. En dat werd dan allemaal begeleid. En vaak gaven dan ook staatshoofden nog wel relatiegeschenken weg. Dus ik denk dat er nog steeds collega's zijn die manchetknopen hebben van een of andere staatshoofd. Maar dat doen ze dus daar echt heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen, ergens, ik heb een hele muur met allemaal foto's van mijn loopbaan hangen. En daar hangt die natuurlijk tussen. Want zo vaak krijg je niet de handtekening van de Amerikaanse president. Of Bush er ook zelf geweest is, weet ik niet heel zeker. Maar er zijn in ieder geval, toen wij voorzitter waren van Europa, zeker andere regeringsleiders geweest. Namelijk bij Neerkan in Limburg. Een prachtig, ze noemen het een kasteel, een schitterend complex waar heel veel regeringsleiders al geweest zijn. Het enige grappige verhaal daarvan is, het ligt precies op de grens met België en Nederland. En regeringsleiders, een aantal zijn er, die brengen hun eigen beveiligers mee. En officieel mogen die buitenlandse beveiligers in Nederland geen wapen dragen. Maar nou, daar wordt natuurlijk altijd politiek over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat daarover, justitie gaat daarover. En het gebeurt dus regelmatig dat daar ontheffingen voor verleend worden. En die zitten, er zitten allemaal voorwaarden aan. Maar dan mag zo'n beveiliger officieel in Nederland een wapen dragen. En over waar al over nagedacht moet worden bij dat soort staatsbezoeken, is het volgende dat Neerkan staat precies op de grens. En in een scenario van een acute dreiging en een ontruiming zou de VIP wel eens door de achterdeur kunnen worden weggeleid door zijn bewapende beveiligers. Maar dan loopt hij formeel in België. Dus formeel mogen die mannen daar dat wapen dan niet dragen. Want voor dat stukje ga je natuurlijk niet. Dus dat zijn dingen. Ja, daar, als burger sta je daar totaal niet bij stil natuurlijk. Dat zo'n kasteel een achteruitgang heeft. Wat een probleem zou kunnen zijn bij een ontvoering. Maar nou, dat is aan Neerkan gebonden. Maar de Haagse ME heeft in Limburg ook een ander slecht imago. Die worden namelijk daar, althans een paar keer zijn ze de kliko's genoemd. En hoe komen ze nou aan die bijnaam? Het gebeurt vaak dat als er in een heel mooi kasteel, zoals Neerkan bijvoorbeeld, als daar een groots diner is, dat er voor het personeel, in theater noemen ze het crew dinner, dat daar min of meer wordt meegekookt. Ze maken van het basisproduct meer. En zeker in Limburg, waar natuurlijk toch topkoks voor dat soort evenementen aan het werk zijn. En in Limburg sowieso al culinair hoog zijn opgeleid. Die denken dan, weet je wat, voor iedereen die dan komt, en ook voor die ME uit het Westen, die Haagse ME'ers, daar maken we iets fijnsmakerigs van. We bereiden dat galsadiner uit. Maar ja, aan heel veel dienders is dat dus niet besteed. Het was heel pijnlijk. Hadden ze echt een prachtig diner in elkaar gesleuteld. Simpel opgediend natuurlijk. Maar kwalitatief bijna net zo goed als voor de gasten boven in de statenzaal. En wat was het commentaar van de dienders? Is er ook friet? Nou ja, dat was natuurlijk. Op de een of andere manier is er volgens mij door de voorzienigheid een keer wraak genomen. Want ik kan me herinneren, er is een peloton ME'ers in Limburg geweest. Die kregen al dan niet culinair hoogstaand eten. Of juist niet van de snackbar, daar wil ik afwezen. Maar wat er bij dat peloton nog steeds een beetje aankleeft, is dat ze namelijk allemaal voedselvergiftiging gekregen hebben. Dus op de een of andere manier heeft de Limburgse voorzienigheid wraak genomen op de kliko's uit Den Haag. Wat voor mijzelf ontzettend leuk was en overgebleven is aan bezoek van Bush. Ik had echt een leuk contact en relatie met mijn Secret Service man, die ook voor het vak binnenstad verantwoordelijk was. En die zei van, als je nou ooit een keer in Amerika bent, kom een keer langs. En een paar jaar later mocht ik op werkbezoek naar een aantal Amerikaanse steden. Is misschien een verhaal op zich. Dus toen ik in Washington was, heb ik contact met hem gezocht. En nou ja, gastvrij als ze dan zijn, hè, dan word je echt met open armen ontvangen. Heb een private tour door het Witte Huis gehad. Nou, dat is op zich best heel bijzonder. Nou, ik mocht geen foto's maken, dus er zijn geen foto's van. Maar dat je daar dan zo ontvangen wordt, en is ontzettend leuk om na zo'n periode van samenwerking in Den Haag. Iedereen die het aankomen van Obama ooit heeft gezien, met die helikopters en Clinton is volgens mij ook nog met helikopters gekomen. Die weet hoe dat gaat met die helikopters. Die hebben allemaal je hebt de Air Force One als vliegtuig, maar ook als helikopter. En nou, ik had dus het geluk dat ik in het Witte Huis op bezoek was op het moment dat de helikopter keurig netjes in de tuin van het Witte Huis landt. En dan spannen ze ook wel netjes een draadje. Want kijk, iedereen die in het Witte Huis werkt, heeft dan wel weer gasten. Want de president is coming. En ja, dat is op zich een belevenis die je anders nooit meemaakt. En waar ik echt wel van genoten heb. Het was 2014 en op 1 januari 2013 was de Nationale Politie opgericht. Dus dat was nog een hele jonge organisatie. Die was echt nog in ontwikkeling. En toen in maart 2014 de NSS naar Nederland kwam en Obama naar Nederland kwam en de Chinese leiders naar Nederland kwamen, was dat natuurlijk een enorme uitdaging. En als je niet in zo'n organisatie werkzaam bent, is het heel moeilijk om te beseffen. Dus misschien een klein stukje politiehistorie. Waar komen we als Nationale Politie vandaan? En nou, laat ik het uitgangspunt nemen dat ik in 1971 naar de politieacademie ging. Wat had je toen? Je had de gemeentepolitiekorpsen die als ondergrens hadden 40.000 inwoners. Dus een plaats met minder dan 40.000 inwoners, had Rijkspolitie. Hij had het Korps Rijkspolitie, wat op alle gemeenten, dus door het hele land werkzaam was. En je had verschillende gemeentes. En ik mag het nooit hardop zeggen van burgemeesters, maar ze hadden eigenlijk in 1993 nooit de Rijkspolitie moeten opheffen. Ze hadden gewoon die gemeentekorpsen. Die structuur was hartstikke goed namelijk. Want wat was het grote voordeel? Het was één organisatie. Dus de voertuigen in Groningen, in kleine steden, waren dezelfde als in Zeeland. Het was allemaal identiek. Bij de gemeentepolities daarentegen was elke organisatie een eigen eilandje. Met zijn eigen identiteit, met zijn eigen sfeer, met zijn eigen meldkamer, eigen personeelssysteem. Dus toen dat in 1993 al bij elkaar moest komen en we de regio's kregen en hier in de buurt dus Haaglanden en Hollands Midden en iets meer naar het zuiden Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid, kwamen er een aantal politiële eilanden bij elkaar die ineens met elkaar een archipel moesten gaan vormen. Met één meldkamer en met één systeem. En voor de kleinere gemeenten, zoals dus bijvoorbeeld, als ik hier in de buurt blijf, voor Monster en Naaldwijk, wat gemeentekorpsen waren, was het ineens het grote voordeel dat ze hadden ineens een hondenbrigade. En ze konden ruiters krijgen als ze wilden. En er was een takelwagen en een garage. Dus wat dat betreft ging het er enorm op vooruit. Maar het duurde natuurlijk een tijd voordat zo'n organisatie één geheel is. Hè. Ik bedoel, stel dat alle bakkers in één regio die lange tijd hun eigen brood gebakken hebben, ineens allemaal één organisatie moeten worden, waar ze allemaal hetzelfde brood moeten bakken. Ja, het duurt een tijdje voordat ze dat kunnen en voordat alle bakblikken vervangen zijn. En zo werkt dat natuurlijk bij de politie ook. En dan gaan we naar de Nationale Politie toe. Nou, dat is ook een proces wat al lang loopt. En dan feitelijk als Gerard Bouwman daar de korpschef in oprichting van wordt, mondt dat dan uiteindelijk uit in op 1 januari 2013 de Nationale Politie. En dan wordt die hele slag uit 1993 nog eens een keer overgedaan. Al die regio's moeten gaan samenwerken. En dat heeft zich heel erg gemanifesteerd, laat ik het zo zeggen, toen Obama kwam. Want Obama was gewoon het allereerste grote staatsbezoek en de grootste klus die de Nationale Politie had. Met ook een nationale leiding. Er werd dus een algemeen commandant voor heel Nederland aangewezen. Het punt was ook nog eens een keer dat het zich en in Amsterdam afspeelde en in Den Haag, min of meer gelijktijdig. Want het bezoek in Amsterdam en Den Haag en de conferentie was op één dag. Dus je moet een enorme politiemacht in Amsterdam hebben en in Den Haag. Dat In de oude organisatie van 93 waren we wel gewend met elkaar samen te werken. Ik bedoel, de lokale motorrijders van Amsterdam en Den Haag konden heel goed samenwerken met de motorrijders van de Korps Landelijke Politiediensten, om maar wat te noemen. Maar zo'n hele grote organisatie in ene keer bij elkaar trekken, dat was een uitdaging. Het was een uitdaging. Laat ik het daarbij laten. Je moet je voorstellen, en ik vind de motorrijders wel een mooi voorbeeld. Elke eenheid, elke regio moet ik nog zeggen, had eigen motorrijders. Zowel voor de verkeerspolitie als voor de reguliere surveillance. En er waren zo ontzettend veel motorrijders nodig om het verkeer te regelen rondom de verplaatsingen van Obama. Want die is gewoon met de auto uit Amsterdam over de A4, A44 naar Den Haag gekomen. Dus daar heb je heel veel personeel voor nodig. Dat ze alle motoren uit Nederland naar Den Haag en Amsterdam gehaald hebben. En het punt is dat een motor kan je 24 uur per dag inzetten, maar de berijder maximaal maar 12 uur. Dus dat betekende dat er op één motor in een dienstverband twee verschillende chauffeurs zouden moeten komen, twee berijders moeten komen. En toen liepen we aan tegen de diversiteit van het materiaal van Politie Nederland. Dat een motor uit Groningen was wel beschikbaar. En die kon qua politiemotor wel naar Den Haag. Maar ze hadden in Groningen, bij wijze van spreken, of in Twente of waar dan ook, onderling allemaal net even ander materiaal. En ook in die tijd hadden de motorrijders al een helm met oortjes in de helm en een speakertje erin. Zoals de helikopterpiloten dat bij wijze van spreken ook hebben. Maar die zitten vast met een draadje aan de motor. En waar kwamen ze toen achter? Dat niet al die koppelingen hetzelfde waren. En sommige korps hadden ook nog gewoon een heel ander type motor. Want dat mocht en kon natuurlijk allemaal. Maar als je dat dan op één hoop moet gaan gooien, en dat is logistiek en organisatorisch zo'n enorme klus geweest. Want er is personeel gekomen uit heel Nederland. En nu de nationale politie een geheel is, hebben we één personeelssysteem. Iedereen is op de een of andere manier terug te vinden. Maar toen er personeel uit Limburg naar bijvoorbeeld Noordwijk moest, omdat Obama in Huis ter Duin sliep, en de Chinese delegatie in het Oranje Hotel wat daarnaast staat, die hadden een heel andere manier van hun personeel indelen. En de uitdaging zat hem er dus in dat, als je aan de vraagkant begint om even naar Noordwijk te gaan, er wordt een plan gemaakt. Dit zijn de hotels waar de delegaties zitten. Die moeten hartstikke goed beveiligd worden. Er komen hekken omheen. Het strand moet bewaakt worden. Voor Obama lag er zelfs een oorlogsschip op zee, net binnen de territoriale wateren. Dus daar was heel veel personeel voor nodig in verschillende dienstverbanden. Dus dan moet je een organisatie maken waar uiteindelijk een agent op punt, op stoeptegel X in Noordwijkerhout weet wat daar zijn opdracht is. Wie mag ik wel doorlaten? Welke kaarten gelden er wel? Wie mag er niet door? Wat kan ik hier verwachten? En die kwam misschien wel uit Limburg of uit Twente. En geen idee hoe de weg in Noordwijkerhout eruit ziet. Dus dat is een enorm logistiek proces geweest om dus aan de vraagkant te zeggen, oké, we hebben hier een agent nodig. Zij ook echt op stoeptegel 3, bij wijze van spreken. Die moet dat kunnen. En dan moeten we zorgen dat op het moment dat hij in Limburg, laten we zeggen, vertrekt, dat hij in ieder geval weet dat hij naar Noordwijk gaat. Dus dat je daar een bus hebt met allemaal mensen en die dan in Noordwijk komt, dat ze daar weer apart gebriefd worden van stoeptegel 13 tot en met 36, bij wijze van spreken. Dat hele proces hadden we nog nooit met elkaar gedaan op die schaal. En ze moesten dus ergens aankomen. Dus zowel in Den Haag als in Noordwijk als in Amsterdam, daar was de politieacademie. In Den Haag was het ADO-stadion. En in Noordwijk was het een hotel in de buurt. Daar kwamen dan al die collega's met bussen aan uit heel Nederland. Werden dan daar weer gebriefd. Maar dat klinkt logisch. Maar je moet wel weten in Noordwijk of iedereen er is. Dus er moesten appellijsten komen met een ander systeem dan ze in Hollands Midden gewend waren. Gewoon echt fysiek appellijsten om te kijken of iedereen er was. En het punt was, Als er in Limburg twee collega's te laat waren, of in Eindhoven is dat fysiek gebeurd, twee collega's te laat waren voor de bus, dan wist die commandant van die bus dat wel. En daar werd wel geregeld dat ze nog met hun auto nagebracht konden worden. Maar dat ging een paar keer, is dat gewoon verloren gegaan. Dus omdat we nog niet een eenduidig systeem en een totaaloverzicht hadden, en omdat ik in het evaluatieteam zat, mocht ik overal komen en zag ik al die processen, is dus inderdaad gebeurd dat ze in Noordwijk een keer zeiden, oké, we missen dus nu twee collega's uit Eindhoven. Iemand enig idee waar ze zijn? Ja, en dat zal tegenwoordig niet meer voorkomen. Los van het feit dat we tegenwoordig allemaal een telefoon hebben. Maar dat was toen nog iets minder. Maar de meeste mensen hadden dat wel. Maar om dan in Noordwijk te weten welke collega je mist, wie je daarvoor moet aanspreken om te kijken welk nummer die heeft. Ja, dat is het. Is achteraf gezien is het een wonder dat het gewoon zo ontzettend goed gegaan is. En natuurlijk, er zijn wel dingen anders gelopen dan gepland. Hè? Wat op een gegeven moment, toen de maatregelen wat afgebouwd konden worden, hadden we minder personeel nodig. Dus er werd gezegd aan de vraagkant dat die ME-sectie hebben we niet nodig. Maar op de een of andere manier was dat in het proces dusdanig vertraagd dat die ME-sectie wel onderweg was, terwijl ze eigenlijk al niet eens meer hadden hoeven te vertrekken. En dat was een late dienst of een nachtdienst, dus er was alles geregeld. Er was een hotel geregeld waar ze konden slapen, dat we allemaal prima voor elkaar. En die ME-sectie kwam dus hier in het Westen aan. Die zei, ja, zeiden ze, we hebben jullie niet meer nodig. Ja, maar ja, we zijn er nou toch. Nou ja, dan gaan we maar met z'n allen het hotel in, want dat was toch gereserveerd. Dus die hebben een uitermate relaxte dienst gehad. Er was een steunpunt op een veilingterrein bij Aalsmeer. Dat was een beetje tussen de twee grote gelegenheden in. En daar hadden ze, omdat echt al het personeel wat beschikbaar was van de Nederlandse politie bij elkaar ingezet was. Het is een 3-4-daags bezoek geweest, 24 uur around. En ik rij over dat veilingterrein. En we zien een bus langs de kant, samen met z'n tweeën. Dus nou, wij spreken die zei, ja. Ja, zei die chauffeur, ik moet naar een steunpunt, maar ik heb geen idee waar ik zijn moet. En voor de rest had hij ook een aantal leerlingagenten in de auto, in de bus zitten, die ook niet wisten, want die zouden op locatie gekoppeld worden aan een ervaren collega. En dat is dus, ja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk, omdat het heel moeilijk was. En daar zijn we nu allemaal veel beter in geworden. Maar in 2014 was dat nog best een uitdaging om benoemd aan de vraagkant wat je nodig hebt, dat ook aan de leveringskant in de rest van het land neer te leggen. Nog los van de vraag of inderdaad de stekkertjes op de motoren wel past. En, ja, het is heel grappig om er eens gewoon over na te denken. Ik heb er foto's van en ter voorbereiding hiervan heb ik de foto's nog eens bekeken. En er is dus een foto waar echt wel 50 motoren op een rij staan. En die werden dus keurig netjes na dienstverband 1 ingeleverd, allemaal neergezet. En dan is al de vraag, laten we de sleuteltjes erin zitten of verzamelen we ze? Want als je ze verzamelt, moet je een soort centraal wachtcommandantenpunt hebben. Die zegt, oké, jullie zijn de motorrijders die verkeerskring 3 gaan begeleiden. Hier zijn de sleuteltjes. En dan heb je dus een aantal collega's die met een sleuteltje staan en op zoek moeten naar de motor die daarbij hoort. Nou, omdat het allemaal bewaakt terrein was, was er dus al vrij snel besloten, oké, sleuteltjes, die laten we erin zitten. Maar alles was natuurlijk ingedeeld. Dus op een gegeven moment komen er 20 motorrijders uit Brabant, om maar wat te noemen, die wel hun taak uit konden voeren qua kennis, maar die geen motor bij zich hadden, want die stond er al. En dan krijg je dus de situatie van 20 collega's. Ja, jongens, ik heb hier allemaal, dit zijn de motoren voor jullie. Dat zijn de kentekens. Ze staan daar. Succes met zoeken. En dan moet je dus je eigen motor uit 50 motoren gaan zoeken. Dingen die, ja, waar we nog nooit mee te maken gehad hebben. Dus het is een fantastische operatie geweest. We hebben er heel veel van geleerd. Ook als organisatie. Het is ook een push geweest om tot meer eenheid te komen. Want inmiddels hebben we allemaal één soort personeelsysteem. Is er niemand meer die zijn personeel met een heel mooi Excel-bestand inlevert. Dus het is wel, spreekwoordelijk gezegd, een schop onder ons kont geweest. Maar dat het zo goed gegaan is als het gegaan is, Nou, dan kunnen we eigenlijk wel heel trots op zijn.
Dit was een podcast van Omroep West.